Gelukkig had ik de Bijbel meegenomen. Kunnen daar samen ook het lezen. Zullen we een gedeelte gelezen uit de eerste Korinthebrief. En dan hoofdstuk 2. Ik luisterde van de week naar een toespraak. En toen zei een broeder. Er zijn heel veel mensen die gaan naar allemaal conferenties. Maken allemaal aantekeningen. En hebben een hele boekenkast vol met aantekeningen. Maar wat doe je daar dan mee? En ik denk van, ik krijg nu de gelegenheid om hetgeen wat ik dan verzamel, om zo maar te zeggen, ook door te mogen geven. Dus dat is een mooie gelegenheid om samen nu in ieder geval Gods woord te openen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om mij, maar om de Heere zelf. 1 Korinther 2. We hebben net gezongen van over het kruis van de Heere Jezus. Nou, dat is hetgeen wat Paulus ook bekend wilde maken aan de Korintiërs. Daar staat in vers 1. En toen ik bij u kwam, broeders, ik lees uit de Telos-vertaling, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, in vrees en veel beven. En mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Maar wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar een wijsheid niet van deze wereld. Ook niet van de oversten van deze wereld, die teniet gedaan worden. Maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid. De bedekte wijsheid die God voor alle eeuwen heeft voortbestemd tot zijn heerlijkheid, die geen van de oversten van deze wereld heeft gekend. Want als ze haar hadden gekend, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God dan de geest van God. En we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met de woorden door de geest geleerd, terwijl we de geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen. Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de geest van God is. Want het is hem dwaasheid. En ik kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Maar wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen. Maar hij zelf wordt door niemand beoordeeld. Want wie heeft het denken van de Heer gekend, dat hij hem zou onderrichten? Maar wij hebben het denken van Christus. Als je de brieven de gelovigen in Korinthe in zijn geheel zou lezen, dan begrijp, en als je een beetje begrijpt wat de plaats Korinthe voor plaats was, ik denk dat het goed is om daar eerst iets over te zeggen. De plaats Korinthe was een havenplaats. Het lag een beetje het onderste gedeelte van Griekenland. En daar was een soort kanaal was daar, wat het ene gedeelte met het andere gedeelte scheidde. En dat was een heel probleem om daar met schepen te komen. Maar ze deden er heel veel moeite voor om daar steeds langs te komen, omdat ze anders helemaal om moesten varen. Nou, dan had je de winden tegen, et cetera. Dus die havenplaats was een hele belangrijke havenplaats. Later hebben ze dat water zeg maar helemaal verbreed, dat men er zo makkelijk langs kon varen. Maar ook als je die foto's daarvan ziet, dat is een heel klein kanaal, om zo maar te zeggen. En nou, bijzonder om in die plaats daar te zijn. Maar in die plaats, en je weet van havenplaatsen, daar komen van allerlei mensen, komen daar bij elkaar. En Dat zie je ook in deze brief, dat er nogal wat aan de hand was. In deze plaats. Paulus mocht daar het evangelie verkondigen. En wat we gelezen hebben, hij deed het niet zomaar met heel veel kracht en wijsheid. In die zin, menselijke wijsheid. Want dat hebben we gelezen in vers 4. Vers 3. En ik was bij u in zwakheid, in vrees en veel beven. En mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de geest en van de kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Ook als je het eerste hoofdstuk leest, dan zie je hoe Paulus deze gelovigen aanspreekt. Laat het maar even lezen, hoofdstuk 1 vers 4. Daar staat, ik dank mijn God altijd over u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Dat u in alles rijk geworden bent, in hem, in alle woord en alle kennis, zoals het getuigenis van Christus onder u bevestigd is. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht, die ook u zal bevestigen tot het einde toe, zodat u onbestraffelijk bent op de weg, op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Als je dit zo leest en dit gaat begrijpen, hoe wonderlijk en hoe bijzonder is het op het moment dat je een keuze hebt gemaakt voor de Heere Jezus Christus, je zonden hebt beleden, wederom geboren bent geworden, inwoning gekregen hebt van de Heilige Geest, wat ben je dan ontzettend rijk geworden. En je medebroeder en zuster, waarbij het precies hetzelfde is gebeurd, dan mag je elkaar daarop aanspreken. En elke keer daar ook voor danken. Want dat zegt hij, ik dank mijn God altijd over u. Een andere plaats schrijft Paulus, bid zonder ophouden. Hoe is dat met u? Dankt u voor uw medebroeders en zusters. Want als je gaat beseffen hoeveel we in hem hebben ontvangen. Als eerste is er sprake van de genade van God die u gegeven is. Dat u in alles rijk bent geworden in hem. Rijkdom wordt vaak afgemeten aan financiën. Maar dit is een totaal andere rijkdom. Want de rijkdom van deze wereld gaat voorbij. Maar rijk geworden in hem. Omdat we hem hebben leren kennen. In alle woord en alle kennis. Nou, als je vandaag over kennis hebt, dan zijn mensen die heel lang gestudeerd hebben, die denken dat ze alles weten. Laten we het zo zeggen, van de mensen die veel studeren, moeten eigenlijk alles wat ze geleerd hebben afleren, als ze niet Gods woord als de autoriteit, het gezag, accepteren. Want het gaat niet om de wereldse wijsheid, het gaat om de wijsheid die je kenbaar maakt, gemaakt wordt in Gods woord. En dat is de kennis waar het om gaat. Want wetenschappers die proberen er alles aan te doen om de dingen zo te manipuleren dat het past in hun straatje. Gods woord is totaal anders. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Als je dat al zegt, tegenwoordig zeggen van ja, nou kom op zeg, we weten het al beter. Gods woord is van bovenaf aan ons mensen gegeven. Dat is het gezag, dat is de autoriteit, daar draait het om. Want er wordt heel wat afgedebatteerd en gesproken en gezegd in deze wereld, die alleen maar afleidt van datgene waar het werkelijk om gaat. En dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar u bent rijk geworden in hem. In alle woord en alle kennis. Zodat het getuigenis van Christus onder u bevestigd is. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Terwijl u de openbaring van de Heer Jezus Christus verwacht. Ziet u er naar uit? Hem te zien, het openbaar worden van de Heer Jezus Christus, daar begint openbaring 1 vers 1 mee. Openbaring van Jezus Christus, de apocalypsis, het onthullen van de sluier, dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Ik zie er al meer, nou eigenlijk kan ik zo zeggen, vanaf het moment dat ik de Heer Jezus leerde kennen, zie ik uit naar dat moment. Dat ik voor altijd bij hem zal zijn. Maar verwacht u dat ook? Die u ook zal bevestigen tot het einde toe, zodat u onbestraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus. En vandaar, als je zo elkaar mag aanspreken, en dan is het zo bijzonder dat Paulus, het gedeelte wat we gelezen hebben in hoofdstuk 2, dat hij zegt, en toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden, of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, in Korinthe 15 gaat uitvoerig in op het grote wonder wat daar gebeurd is op Golgotha. Het evangelie dat hij zijn leven heeft gegeven. Laten we maar even lezen, 1 Korinthe 15, de eerste verzen. In Korinthe 15 vanaf vers 1. Ik nu maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt, als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd, tenzij u tevergeefs hebt geloofd. Want ik heb in de eerste plaats overgegeven, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus voor onze zonden gestorven is naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. Dit is het evangelie. Christus, de Heer Jezus, is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften. In de eeuwigheid heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij is naar deze wereld gekomen voor u en voor mij. Hij is gestorven voor onze zonden, na de schriften. Hij is begraven en hij is op de derde dag opgewekt. Nou, het hele verdere hoofdstuk legt uit wat de opstanding uit de doden betekent. Maar om even terug te gaan naar het tweede hoofdstuk. Hij had ze dus voorgenomen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, ik heb al gezegd hoe hij daar is geweest. En dan lezen we verder in vers 6, daar staat, maar wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar een wijsheid niet van deze wereld. Ook niet van de oversten van deze wereld. Die teniet gedaan worden. Waar spreekt hij hier eigenlijk over? Wijsheid. En dan spreekt hij over de volmaakten. Maar dat is een wijsheid niet van deze wereld. Waar komt die wijsheid dan wel vandaan? Als hij niet van deze wereld is. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Dat komt van de Heer zelf. Van bovenaf, om zo maar te zeggen. Want Daar staat ook niet van de overste van deze wereld, die teniet gedaan worden, maar wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid. De bedekte wijsheid die God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid. Nou, hier worden onze gedachten even gezet op te bedenken dat de plaats waar we hier en nu zijn, dit moment is, maar dat al voor alle eeuwen, dus in de eeuwigheid, er was. Zelfs bestemd was voor ons. Die God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid. En hier worden onze gedachten bepaald bij iets wat we eigenlijk helemaal niet kunnen snappen. Hoe is het toch mogelijk dat vanuit de eeuwigheid al de dingen die nu gebeuren bekend waren? Hij wist vanaf de eeuwigheid dat u hier zou zitten. Hij wist vanaf de eeuwigheid dat ik hier zou staan. Als je daarover na gaat denken, hoe bijzonder is dat? Die God voor alle eeuwen heeft voorbestemd tot onze heerlijkheid. Die geen van de overste van deze wereld heeft gekend. Want als ze haar hadden gekend, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dan moet je niet alleen denken aan de regeerders, zeg maar, van deze wereld, maar ook van de machten die erachter staan. Want alles is niet alleen maar het hier en het nu, maar is ook datgene wat we niet kunnen zien. Want als je daar goed over nadenkt, wist ook de Satan niet wat datgene was wat de Heer Jezus zou doen. Want hier staat, want als zij haar gekend hadden gekend, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En wat is onder inspiratie van de Satan gebeurd? Zelfs toen hij daar stond voor Pilatus en zei, hiertoe ben ik naar deze wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. Pilatus zei zelfs, ik vind geen schuld aan hem. Toch werd hij overgeleverd om gekruisigd te worden. Had de Satan dat geweten? Nee, hij wist dat niet. En dat is het bijzondere als je spreekt over Gods wijsheid. Die is zo, gaat zoveel verder dan wij kunnen bedenken. Want door datgene wat hij dacht, dit moet gebeuren, die moeten we doodmaken. Gebeurde daar dat hij zijn leven gaf, vrijwillig. Zijn bloed stortte tot vergeving van zonden. Zijn leven overgaf in de dood, weer opstond uit de dood. En dat had dus niet begrepen, de Satan. Als we verder lezen in vers 9. Maar zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Want als je spreekt over de eeuwigheid, onzichtbare wereld, dan zijn het allemaal begrippen die moeilijk te vatten zijn. We snappen er iets van, maar lang alles snappen we niet. Maar op het moment dat we bij hem zullen zijn, dan is het nog zoveel meer dan we nu kunnen zien, kunnen horen, kunnen bedenken. En wat staat er? Wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Hebt u de Heere lief? Dan geldt het ook voor u. Is dat niet fantastisch als je daarover nadenkt? Als wij hem lief hebben, zullen we altijd bij hem zijn. Als we worden weggerukt van deze wereld, of dat we daar wat langer op moeten wachten, om zo maar te zeggen, als we sterven. Maar dat ligt allemaal klaar. Sterker nog, dat is klaar. En dan staat er zo'n mooie vers 10, want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Het staat hier, wat God heeft bereid voor ons. En we kunnen dat ook alleen maar begrijpen als we inwoning hebben gekregen van de Heilige Geest. Dat zullen we zo meteen nog lezen. Vers 11, want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God dan de geest van God. Toen de mens geschapen werd, dan staat er in Genesis 2, laten we dat maar even opzoeken. Genesis 2, vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Hier wordt aangegeven hoe wij mens in elkaar zitten. We zijn stof en we zullen tot stof weerkeren. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft de levensadem, de geest, want adem of geest, dat is hetzelfde woord, mag je, op dezelfde manier mag je dat vertalen, die is in de mens gelegd. En zo werd de mens tot een levende ziel. Als je daarover nadenkt hoe bijzonder de mens is geschapen. En wat er vervolgens van de mens is geworden nadat Adam at van de boom der kennis van goed en kwaad. De mens is dus geest, ziel, lichaam. Nou, vandaag de dag wordt vaak alleen maar gekeken naar het lichaam. En dan heb je ook heel veel mensen die zitten allemaal te worstelen met het uiterlijk van het lichaam. Die zeggen van dit is niet goed, dat is niet goed. We moeten maar dit eraan sleutelen en dat eraan sleutelen. Dat is allemaal uiterlijk. Daar gaat het uiteindelijk helemaal niet om. Het gaat om jouw hart. Waar houdt jouw ziel je mee bezig? En dat heeft alles te maken met de geest. Want de geest is van nature dood, zo wordt de mens geboren. En de geest geeft de mogelijkheid om in contact te komen met de onzichtbare wereld. Maar het bijzondere is, op het moment dat je wederom geboren wordt, krijg je inwoning van de Heilige Geest, waardoor je in contact komt met de Heere Jezus zelf, met de God de Vader. Want je kunt ook door middel van allerlei zaken je bezig gaan houden met duistere zaken, om zo maar te zeggen, met het hele occulte verhaal. En in contact komen met die wereld door middel van de geest die eigenlijk dood is. Dus er zitten twee kanten aan. Maar het gaat, vanmorgen gaat het niet om al die duistere zaken, laten we het zo maar even zeggen. Maar het gaat er juist om. Zien we naar hem, stellen we ons vertrouwen op hem. Want er staat, vers 11 van 1 Korinther 2, want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens, dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God dan de geest van God. En we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Staat er heel simpel, hè? Opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Maar weet u dat ook werkelijk? Want Paulus gaat vaak uit van een bepaalde kennis. En vandaar dat het ook, zou ik kunnen zeggen, in Gods woord staat, opdat het ook aan ons bekend wordt gemaakt. Dat wij weten de dingen die ons door God zijn geschonken. Als je dat dan weet, wat doe je daar dan mee? Want weten is één ding, maar er iets mee doen, het gevolg van weten is dat je er iets mee doet. Staat in vers 13, hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door de geest geleerd, terwijl we de geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen, het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Want daar gaat het om, hè? Ook als je een toespraak hoort, dan gaat het nooit om de spreker, hè? Het gaat om Gods woord. Dat is ook altijd aan onze opdracht. Als je iets hoort, zoals het staat van de Bereërs, ze namen met alle bereidwilligheid het woord aan, maar gingen dagelijks de schriften na of dingen, deze dingen zo waren. Want ook vanaf de kansels wordt zo ontzettend veel gezegd en gepraat, wat menselijke woorden zijn. Maar is het werkelijk datgene wat Gods woord zegt? En het bijzondere is, op het moment dat je wederom geboren bent, met hem wandelt, dan krijg je daar onderscheidingsvermogen in. Dan ga je snappen dat het een van hem is en het andere van de mens is. Want er staat in vers 14, dan gaat het over de ongelovigen, maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de geest van God is. Want het is een dwaasheid. Als je dit gedeelte zou lezen, zo on publiek, om zo maar te zeggen, of in een wat voor bijeenkomst dan ook, dan zeggen van nou, diegene die dat vertelt, die is knettergek. Daar snappen we helemaal niks van. Waar heeft hij het eigenlijk over? En dat is wel een beetje apart, hè, als je erover nadenkt. De mens is zo geneigd om met dingen bezig te zijn die allemaal onlogisch zijn, helemaal geen enkele logica bevatten, onbegrijpelijk zijn, tegenstrijdig zijn. Men is bezig met allerlei religies en godsdiensten en men zoekt het maar in de verkeerde dingen. En als dan de waarheid wordt verteld vanuit Gods woord, dan haken ze allemaal af. Is dat niet raar? Eigenlijk is het heel raar. Zeggen, de dingen zijn toch logisch? De hele schepping is zo logisch, is zo bijzonder. En als je dan de zogenaamde wetenschap er tegenover zet, zij willen er gewoon niet aan. Zij willen niet erkennen dat er een schepper is. Hetgeen staat, wat in Genesis 1 vers 1, ik heb het al een keer gezegd, staat, daar wil men niet aan. Ik ben zelf bezig met een hele studie die gaat over de situatie die er was voor de zondvloed. En hoeveel bewijzen er wel niet zijn. Nou, ik was al als het ware over, ja, mag ik dat woord gebruiken, overdonderd, laat ik het zo maar even gebruiken, van datgene wat allemaal op dit moment ook zichtbaar is, waarneembaar is. Er was één ding, zal ik er even van zeggen. Er was op een gegeven moment een wetenschapper, een archeoloog, die vond een afdruk van een draak, of een dinosaurus zoals ze dat tegenwoordig noemen. En in die voetafdruk stond de afdruk van een menselijke voet. had het helemaal gedocumenteerd, vastgelegd. Het werd gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Daar gaat iemand die dat hoort, gaat daar naartoe en vernietigt dat bewijs. Om het even aan te geven, de bewijzen zijn er wel. En als het dan is, wil men daar gewoon niet naar luisteren. In plaats van te zeggen van Gods woord is waar. De zondvloed was een duidelijk oordeel van God over de mens. En die ene broeder zegt het zo mooi. Zei er, in de ark van Noach was maar één deur. Door die ene deur was er redding. Hoeveel mensen zijn in die ark gegaan? 8 personen. En die boot was gemaakt van hout. Zo is er op Golgotha een kruis neergezet van hout. Er is maar één weg tot God de Vader. Door de persoon van de Heer Jezus Christus. Wat Hij heeft gedaan. Andere wegen zijn er niet. Wat men ook roept en wat men ook beweert. Johannes 14, vers 6. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er zijn niet veel wegen. En niet al die mysterieuze zaken die er zijn. De weg is heel duidelijk. Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de geest van God is. Want het is hem dwaasheid. En hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Maar wie geestelijk is, beoordeelt alle dingen. Maar hij zelf wordt door niemand beoordeeld. Want wie heeft het denken van de Heer gekend? Dat hij hem zou onderrichten? Maar wij hebben het denken van Christus. Hoe wordt ons denken gevormd? Is dat door middel van de inwoning van de Heilige Geest? Want hier staat zo mooi, wij hebben het denken van Christus. Denken wij werkelijk zo? Er zit nog vaak zoveel van onszelf, is er in ons. Tot slot zullen we gaan lezen wat er in Romeinen 12 staat, want dat leg dat nog verder uit. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, of ik bid u dan, vind ik een mooiere aanduiding, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst of redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Opdat u beproeft wat een goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ik zou kunnen zeggen, dit is het laatste gedeelte van de Romeinenbrief, wat begint bij hoofdstuk 12. De praktische toepassing, wat in de vorige hoofdstukken uitgelegd is, in hoofdstuk 1 tot en met 8, wat heel duidelijk aangeeft de verlossing die er is in de Heer Jezus Christus. Wij dan, Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En hier worden wij opgeroepen, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levend offerande. Want ons lichaam, nadat we inwoning hebben gekregen van de Heilige Geest, is een tempel geworden van de Heilige Geest. Een levend offerande, heilig, voor God welbehagelijk. En dan staat er zo mooi, dat is uw redelijke dienst. Of je mag het ook vertalen met een verstandelijke godsdienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Of eeuw. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat denken van Christus. Zit dat in ons denken? Is dat ons denken? Want er staat vervolgens, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want hoeveel mensen strijden daar wel niet mee? Wat is Gods wil in mijn leven? En daar kun je eindeloos mee bezig zijn. Maar het is vaak zo van, gehoorzaam mij. Vertrouw je mij. Elke dag opnieuw is dat de vraag die aan jou wordt gesteld. Door de Heere zelf. Vertrouw je mij? Zet je vertrouwen volledig op mij? En er staat beproefd, hè? Dus het geeft ook een actie aan. Daar moet je iets voor doen. Wat een goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En om heel simpel dat te zeggen, alles, maar dan ook alles wat nodig is om met hem te wandelen. Zijn denken, zeg maar, dat in ons is. Dat is aan u gegeven. Kom weer terug op helemaal het begin wat ik gezegd heb. Hoe rijk zijn wij in de persoon van de Heer Jezus Christus? Daar mogen we hem alle dank en eer geven elke dag van ons leven. Tot het moment dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.